Welkom bij de vierde aflevering van het tweede seizoen van Eten is Weten. Een wekelijkse voedselpodcast waarin we de zin en de onzin van de voedselwereld aan de kaak stellen. Aan de hand van kakelverse feitjes hier meegenomen door onze gasten aan de keukentafel van de Mulders. Met deze week Iris Bouwers, boerin en lid van het CDA.
Boer.
Boer?
Ja, ik.
Is het woord boerin niet woke? Is dat...
Nou, woke, laten we daar maar niet over hebben. Ik weet dat ik hier onder de rook van Amsterdam te gast ben, maar...
Daarvoor kwam ik toch niet.
Ja, ik ben een taxi, denk ik. Ik noem mezelf meestal boer. Ik vind dat eigenlijk veel meer passen en veel meer de lading dekken van de dingen die ik doe. En dat heeft een beetje mee te maken. Als je boerin opzoekt in de Vandalen, dan staat er als eerste omschrijving vrouw van een boer. En als tweede pas vrouwelijk agrarisch ondernemer. En ja, ik ben heel veel dingen, maar niet de vrouw van een boer.
Nee, dat ben je zeker niet. Jij bent wel de vriendin van een boer.
Dat wel. Ja.
Maar dat is wat anders.
Dan
dus hier aan tafel Iris Bouwer, boerin. Boer.
Bijna. Bouwers. Iris Bouwers, boer.
Iris Bouwers, boer en lid van het CDA.
Ja, klopt. Ja.
En verkiesbaar bij de aankomende verkiezingen in juni.
6 juni.
6 juni. Het
Europees parlement, ja.
Ja, dus dat is...
Ik heb geconsulteerd aan jullie voor het programma, toch?
Ja, dat klopt. Ja, we hebben daar nog over gesproken. Ja, ja, excuus aan de anderen hier aan tafel dat we niet iedereen hebben gesproken. Maar...
Inhoudelijk heb je aan Hidde het meest.
Dit is een topprogramma geworden. Dus ik zou zeggen, lees alles door.
Zeker doen.
Dus Hidde is verantwoordelijk voor het Europese programma van de CDA? Is dat wat hier...
Gechargeerd gezegd.
Wellicht staan er 1 of 2 zinnen in die toch die kant op gaan. Ja.
Hidde, jouw bio op X... Die zou je dus wel al kunnen aanpassen. 5 boeken, 4 podcasts.
2 zinnen in de CDA-programma.
Dat gold vorig jaar voor D66-programma.
Dit had ik niet willen weten.
Nee, sorry.
4 zinnen.
Vorig jaar heb ik het programma van het landbouwprogramma van D66 voor een groot gedeelte geschreven. God. Dat is toen helemaal weggeamandeerd door chat.
Ik ben niet verbaasd.
Ik denk niet dat zo'n democratie werkt. Maar
die mochten daar nog overheen. En daarna ging het pas naar de leden. En dat is helemaal anders. Maar niks stond meer in toen.
Is Tjeerd die man die nu niet meer in de Kamer is?
Ja. Die, ja.
Oh, ja.
Gaat wel een belletje rinkelen misschien.
Ja. Nou, laten we voordat we hier te lang verzanden in allerlei... ego battles. Laten we vlug beginnen met het eerste feitje. En het eerste feitje is verrassende wijze van de heer FGH Boersma.
Klopt. FGH Boersma zegt dit keiharde feit. Als je begaan bent met het milieu, verbouw je niet je eigen eten.
Oeh. Maar ik als boer wel, toch? Ja. Als in mijn eigen eten en dat voor...
Dus niemand op deze wereld moet zeggen...
Typisch dat je dit feitje kijkt nog. De enige keer dat we de boer aan tafel hebben.
Dus, ja, sorry hoor. Weer... Wat is mijn toegevoegde waarde als boer?
Oké, dit wordt een lange afstand. Ja.
Dus produceer niet je eigen eten in je moestuin. En niet op de boerderij, dus wel op de boerderij.
Is dat een feit of een mening?
Gezien dit onderzoek waar ik hier naar refereer, is het een feitje. Want moestuintjes en andere kleinschalige landbouwmethodes om je voedsel dichtbij of zelf te telen zijn minder duurzaam dan conventionele teelt. Zo blijkt uit een nieuw onderzoek van de Universiteit van Minnesota. Fruit en groentes uit moestuintjes en al die andere aanverwante dingen... die hebben een tot 6 keer hogere CO2-uitstoot per kilo... Dan porties die van een echte boerderij komen.
Een echte boerderij.
Want, en uiteindelijk is het toch ook een klein beetje simpel... de wetmatigheid van economies of scale... daar kan je gewoon heel moeilijk tegen op boksen.
Economies of scale is Engels voor?
Dus inderdaad, gewoon, je hebt gewoon een soort schaalvoordeel. Hoe groter je wordt, hoe makkelijker het is om efficiënt in te kopen en dat soort dingen.
Ja, maar niet alleen in te kopen, maar ook inderdaad te verbouwen.
En te verbouwen dus, ja. Want hier staat de belangrijkste reden voor die hoge uitstoot... is dus de aanschaf van allerlei materialen die je nodig hebt... om de kleinschalige tilt mogelijk te maken. Zoals verhoogde tiltbedden en voetpaden. Maar ook, grappig genoeg, het verveelvuldig starten... en het niet afmaken van een stadstuinproces.
Ja, want...
Die moet je wel meenemen natuurlijk. Ja. Al die mislukte projecten moet je ook meenemen. En dat gebeurt ook heel vaak.
Ja, want het gemiddelde moestuintje houdt 2 seizoenen vol.
Ja, precies. En dan stop je weer.
En de investering die je hebt gedaan voor een verhoogd bed... en voor allerlei dingen, ja, die moet je daar natuurlijk over... 20 jaar, je moet hem wel een beetje beetsen.
Nee. het is ook niet de eerste keer dat ik heb dit feitje. Deze studie was voor mij een paar maanden geleden of zo kwam die uit. Maar het was al wel eerder ook uitgerekend. En er wordt hier niet eens in meegenomen. Dat je bijvoorbeeld als je, je teelt dichtbij en iedereen gaat daar je boodschappen doen bijvoorbeeld. Dat kan ook niet uit. Dus als je een kleinschalig boerderijtje hebt en iedereen rijdt erheen met zijn auto. Dat kost dus ook veel meer CO2 dan als je gewoon alles met grote boerderijen doet. Efficiënt vervoerd op een efficiënte manier naar de supermarkt.
Dat zit in dit onderzoek ook.
Nee, dat zit hier dus niet
bij. Nee, precies. Ik weet nog in de coronatijd, dat natuurlijk opeens korte keten en dichtbij, dat het opeens wel super populair was. Ook deels uit noodzaak, omdat... waar was dat ook weer? Omdat
alles was dicht.
Ja, nee, maar je kon wel naar de supermarkt.
Veel, ja, dus, maar dat heel was veel... Van die ketens waren gewoon... daar was iets mis mee op dat moment, toch?
Dat is ja, dat, maar toen was die discussie... Eigenlijk het punt dat ik even wilde maken, zonder dat ik even iets niet wist... was die discussie over lange en korte ketens. Er was hele felle discussies over. Jij volgens mij ook nog een aantal stukken in de krant geschreven. En volgens mij ik stukken die het anders beweerden. Maar dat inderdaad... of nou uiteindelijk langere ketens en distributie... wordt vaak gezegd, daar gaat veel CO2-uitstoot... met bijvoorbeeld door de food miles mee. Ja, ja. Alleen dat uiteindelijk in veel gevallen inderdaad... die lange ketens gewoon toch efficiënter georganiseerd zijn... dan als je met z'n allen naar de lokale boer gaat rijden met je, nou, al dan niet elektrische auto, waarschijnlijk niet. Nee. Maar dat is eigenlijk een ander punt, want dat gaat over lange, dat gaat wel over professionele landbouw, maar dan van dichtbij. Ja. Dit gaat echt over moestuinen, dus mensen die zelf voedsel produceren.
Het punt dat je voedsel zo dichtbij mogelijk is, zo duurzaam, is dat is wel een beetje hetzelfde punt. Dus een moestuintje is natuurlijk ook het idee van niet alleen controle over je voedsel, maar ook gewoon lekker dichtbij houden. Dat zou dan gewoon in de publieke opinie zou dat goedkoop zijn. Dus het hoort wel heel erg bij elkaar. En dat kom ik andermaal ook weer uit bij dat boek It's Not the End of the World van Anne Ritchie. Die zegt ook, het is eigenlijk niet de afstand, want dat zeg je ook, die food miles doen er eigenlijk niet van toe. Als je kijkt naar de afdruk van de CO2-afdruk van voedsel, zijn de food miles, dus het transport, echt heel klein. Het gaat echt om, wat zit er in je mandje? Dus er zijn voedsels met een hele lage afdruk, een hele hoge afdruk. Vlees heeft een stuk hogere dan alleen plantaardige middelen. Maar ook hoe efficiënt het wordt geproduceerd. Dus efficiënte productie is duurzamer dan dichtbij je productie.
Jij hebt het, dus je hebt het over de kilometers en je hebt het over de aanschaf van spullen. Zijn er ook cijfers over de hoeveelheid pesticiden of dingen die worden gebruikt? Want ik kan me voorstellen, als ik als leek denk, nou, ik heb een slak, ik flikker er wat shit op. Nou, dat ik niet zo goed weet hoeveel dat dan moet zijn.
Ja, daar kan ik twee dingen over zeggen.
Eén. Even zo, weet je wel?
Eigenlijk kun je dat van twee kanten bekijken. Want ik weet ook dat bijvoorbeeld in heel veel moestuintjes gaat ook gewoon heel veel handenarbeid zitten. Mensen gaan er vaak heen en daardoor hoef je niet minder vaak te spuiten. Dus dat is ook iets wat ik ken ook wel de...
Nou, spuit. Ik denk dat de meeste moestuinen vinden vaak te spuiten. Alsof allemaal mensen in Amsterdam hier in een moestuintje met zo'n ding zo achterop staan. Nee, niemand. Ik denk dat de standaard voor de meeste mensen die moestuinen, die toch wel willen om dat zo, laat zeggen, nou niet biologisch, want het is geen certificaat, maar zonder gif.
Precies, daarom.
Te doen. Dus, of het lukt is een tweede, maar ik denk dat wel de motivatie juist is voor mensen.
Het heeft heel erg te maken met het, en dat lukt ook, omdat je er zoveel tijd in kan stoppen.
Dan moet je de hele tijd gaan wieden. Ja.
Maar, nou was ik dus aan het zoeken, want jij noemde dit feitje. Ik ga eens even uitzoeken, want is Roundup nou in Nederland wel of niet verboden?
Nee,
dat
weet ik niet, toch?
Maar toen zag ik dus dat er nu dus een nieuwe Roundup is zonder glyfosaat.
Ja,
dus ik vind het heel verwarrend worden.
Dat,
ja, daar is nu dus op de site van roundup-tuin.nl is er nu dus nieuws. Dat er dus nu ook Roundup zonder glyfosaat is met natuurlijke zuren.
Oh ja, de zuren. De zuren werken natuurlijk net zo. Grappig genoeg, zuren kunnen net zo slecht zijn.
Natuurlijk.
Mierenzuur wordt best wel veel gebruikt, maar dat kan heel erg schadelijk zijn.
Maar dus we kunnen niet langer Roundup als merk gebruiken voor iets slechts per se.
Mierenzuren. Maar mag ik dat
wel? Heb jij Roundup in je bedrijf?
Ja, nou ja, wij gebruiken glyfosaat, zeker. Ja. Ik zou niet graag zonder telen.
Nee. Wat maakt het zo fijn?
Wat maakt het zo fijn?
Als we het over een shampoo hebben. Ja.
Nee, het is echt fantastisch en ik kan hem graag blijven gebruiken. Nee, glyfosaat is een middel wat wij heel breed kunnen inzetten. Er zijn eigenlijk maar weinig herbiciden die we eigenlijk kunnen toepassen, waarvan we weten dat het ook echt werkt. Dus in plaats van dat wij een giftige cocktail moeten maken van allerlei verschillende middelen, waarvan eigenlijk inderdaad zowel de werkzaamheid als ook de schadelijkheid van die cocktail niet duidelijk
vaststaat,
is, niet vaststaat of misschien zelfs al niet onderzocht is, weten we dat van glyfosaat wel. En dan weten we dat het een bijzonder lage milieu-impact heeft, maar ook dat het heel effectief is. Dus dat je er maar een klein beetje van hoeft te gebruiken. Dus ik hou het graag, ik gebruik het graag, maar wel graag in uitzonderingsgevallen. Ja.
Ik ben een keertje bij jouw bedrijf geweest. Toen teelde je volgens mij ook voor kruiden voor VSH. Toch? Ja, dan mag je die gebruiken, denk ik wel. Of mag je daar wel voor die tijd wel?
Nee, nou, bij heel veel voedingsproducten die wij produceren, geldt natuurlijk dat daar residulimieten aan zitten. Ja. Dat daar wachttijden aan zitten. Dat ook de toepasser van het gewasbeschermingsmiddel daarvoor gecertificeerd moet zijn. Dus daar zitten sowieso al strenge regels aan. Wanneer het gaat over kruidenteelt, wat wij inderdaad ook doen, dan komen die kruiden terecht in eigenlijk een heel andere waardeketen. Ja, ja. Namelijk voor medicijnen. Nou, dan zijn die limieten nog zoveel strenger, omdat het heel geconcentreerd wordt toegepast. Dus nee, daar moet je echt geen enkel residu van welk middel dan ook in vinden.
Ik weet nog dat ik daar toen was geweest. En dan staat er dus die grote planten.
Melden.
Melden staat er dan tussen en dat soort dingen.
Bomen. Hey,
maar zo moeilijk is het
nou,
dan dus.
Nou, zo voelt het wel.
Nou ja, maar dat zijn hele... Maar zo moeilijk is het dan dus om je veld helemaal schoon te hebben. Dat zijn dingen die heel veel invloed hebben, denk ik, op de opbrengst.
Want ik zie wel eens op de social media dat je groenten in soda-badjes moet doen om de glyfosaat tegen te gaan.
Oh.
Ja, in Nederland spruit je voor mij glyfosaat alleen vooraf, want anders gaat je eigen plant ook dood.
Ja.
Dus eigenlijk alleen maar als je je teeltbed klaarmaakt. Dus dat is al lang weg als je...
Nou, en dat zit niet op de plant, maar erin dus.
Nee, niet. Ja, nee, helemaal niet. Helemaal niet op, nee. Maar dan gaat die plant dood van glyfosaat.
Maar zij zeggen dus dat je dus dat van je...
Ja, dat staat
er nog. Je bessen af moet halen met...
De plant gaat dood van glyfosaat.
Met soda, toch? Dat werkt. Ja.
Ik zou het dan liever niet eten als ik eerlijk ben.
Nee.
Dan heb ik gewoon liever de instanties die daar voor in het leven geroepen zijn. Met de mensen die daar gelukkig heel veel verstand van hebben. Die daar een beoordeling op geven of ik het wel of niet veilig kan gebruiken.
Ja, precies. Maar die instanties worden vaak niet helemaal vertrouwd. Omdat die vaak een bias hebben. Een vooringenomen standpunt.
Oh.
Nee, ik vind dat dus ook zo fascinerend. Je hoort dat wel bij een beetje...
Ik zeg dat niet, hè?
Nee, Laura Bromet van deze wereld, die vertrouwen dan de CTGB ook niet. Maar wat is het verschil met al die wappies?
Wie is
die
Laura
RVM, is Kamerlid voor de GroenLinks.
Oh ja,
die zegt dat soort dingen ook. De CTGB is de instantie die onze bestrijdingsmiddelen controleert op hun veiligheid. En die geeft aan waar je dat wel en niet voor mag gebruiken. En het is echt goed, natuurlijk, altijd dit soort instanties moeten gecontroleerd worden. Maar ik zie wel in de Kamer, onder andere bij GroenLinks, dat er zo'n wantrouwen wordt gekweekt tegen dit soort instanties, waarvan ik denk, ja, wat is het verschil met al die wappies die het RIVM niet vertrouwen? Het gaat om vaccins. Het is gewoon hetzelfde. En dat betekent niet dat ze vrij gewaard zijn van journalistiek en wat het is gewoon belangrijk. Maar de hele tijd zeggen dat in de basis het CTGB gebiased is en dingen niet meeneemt, vind ik een heel, heel gevaarlijk precedent scheppen. Want daarmee kan je hetzelfde zeggen dat die wappies gelijk hebben van RIVM. Dat zijn ook allemaal mensen met hun handen in de zakken van Pfizer. En,
ja, maar nou heb ik ooit ambitie om nog wel eens een keer een moestuintje ergens uit de grond te gaan trekken. Wat moet ik dan wel doen? Want ik wil niet 6 keer meer vervuiling.
Nou, okay, ik moet eerlijk zeggen, als ik iets van Joris wel heb geleerd, ook tijdens dat Support Your Locals, is, kijk, ik was ook wel een beetje, hier zie je ook vaak in het publieke debat, het gaat over lokaal versus globaal. Dus alsof je moet kiezen voor die ene of die twee. En Joris heeft me wel geleerd, en ik heb ook wel gemerkt dat ik daar later ook vaak het opnam voor Support Your Locals. Want er zitten natuurlijk hele andere voordelen aan lokaal voedsel. En dat is gewoon gemeenschapszin en een connectie met je voedsel en lokale economie. En heel vaak is dat lokale voedsel ook heel lekker en heel goed. En jij, Joris, die legde me toen uit van Nederlands gebruikt wel, is de lokale voedselconsumptie wel heel erg laag. Ja. Van 5% van onze voedsel is lokaal.
Ja, minder nog.
Maar minder zelfs. Ja. In Piemonte is het 15.
Ja.
En dat zijn fantastische kaasjes en dat soort dingen. Dus een soort stimulering van die lokale voedsel is gewoon voor mij heel lekker en heel leuk. Heel goed.
Nou, mooi gezegd, Hille.
Nou ja, ik zou er nog wel wat op willen aanvullen. Want ik hoor, we zoeken eigenlijk naar die betrokkenheid, naar zelf voedsel telen, daar ook zelf meer bij... daar meer bij meemaken en ook ervaren hoe is dat dan en hoe laat je iets dan groeien. Nou, we hebben in Nederland een gigantisch tekort aan mensen die in de landbouw willen werken. Ja, klop dan aan bij de boer in de buurt. Ja. Die dat inderdaad met grootschalige techniek op de ene kant heel efficiënt kan. Maar die soms ook gewoon op zoek is naar handjes in het veld. Inderdaad, om dat onkruid er zelf uit te trekken, zodat daar minder chemie toegepast hoeft te worden. En volgens mij sla je dan ook 2 vliegen in 1 klap. Want dan ben je wel echt involved in die voedselproductie. Zonder dat je je eigen moestuintje per se hoeft te hebben met de uitstoot van dien. Ja. Staan boeren daarvoor open?
Nou, ja, jij wellicht wel. Maar
ik ken genoeg boeren, en dat meen ik echt, die niet volledig biologisch gecertificeerd zijn. Overigens ook wel biologische boeren die handjes keihard nodig hebben. Ja. Dus ja, dan kan dat. En dan moet dat ook, vind ik.
Ja, Ja. Wij waren wel eens bij dat plukbos hidden van in Nijmegen.
Ja, die voedselbos bedoel jij.
Daar was een wachtlijst voor.
Ja, er zijn best wel wat succesvolle initiatieven eigenlijk door heel Nederland. Noem je dan community supported agriculture. Dat is minder die mechanische grootschalige.
Met dat toontje doen ook?
Community supported agriculture. maar er zijn heel succesvol. Dus Herenboer is daar ook een deels voorbeeld van. Dan laat je wel een boer zelf. Maar en Boy, Griffioen, die we laatst aan tafel hadden. Die melkveehouder is, maar die heeft een eigen moestuin, zeg maar, opgezet. Maar waarbij je wel weer met een abonnementsvorm andere mensen mee laat werken. Dus dat zijn hele
waarom heet een moestuin eigenlijk een moestuin?
Geen
vraag.
Nou, dat is een leuk feitje voor de volgende keer. Dankjewel Hidde voor jouw feitje. We gaan naar het tweede feitje en die is van Iris.
Yes. Ik heb als feitje meegenomen, ja, toch wel enigszins provocerend te kunnen zijn hier in deze podcast. De protesterende boeren in de EU, die hebben best een punt.
Allemaal?
Allemaal.
Is dat een feit?
En hebben ze allemaal hetzelfde punt?
Mening, Iris?
That's the question. Ze hebben zeker niet allemaal hetzelfde punt. Want eigenlijk vind ik het heel interessant om te zien. Ook de afgelopen weken hebben we in verschillende nieuwsmedia wel kunnen zien hoe boos boeren zijn. En dat ze overal in Europa de straat op gaan. Niet alleen in Brussel. Maar in al die landen kent dat eigenlijk een heel andere oorsprong. Met wel één grote onderliggende zorg eigenlijk daaronder. En daar wil ik natuurlijk even naartoe. Dus in Duitsland begon dat met het afschaffen van de rode diesel. Een voordeel voor boeren. In Frankrijk met administratieve lasten en handelsbeleid waar mensen heel boos over zijn. In Polen ging het over Oekraïns graan onder andere. In Vlaanderen over het stikstofakkoord. Ook een beetje over het gemeenschappelijk landbouwbeleid. In Malta ontstond er een crisis in de wijnbouw. En eigenlijk had het allemaal een spilovereffect weer naar Letland, Litouwen, Slowakije, Italië. Nou, overal zag je inderdaad die protesten uitbreken. Spanje inderdaad, Ierland. En eigenlijk is de grote onderliggende oorzaak het gebrek aan perspectief. Jongens, de stip op de horizon. Die heb je vast nog niet gehoord, toch?
Nooit gehoord.
Nee, en wat daarbij niet helpt is dat lidstaten heel vaak zelf zeggen, dit moet van Brussel. Dus het is allemaal de schuld van Brussel. En,
die retoriek helpt niet.
Dat helpt niet.
Nee.
Maar ik denk het punt onderaan de streep, wat is dan het perspectief? Want daar zoeken al die boeren naar.
Ja, want heel even één stapje terug. Jij bent verkiesbaar voor het Europees Parlement.
Yes.
Jij hebt dus ook een Europese blik op landbouw.
Ja.
Wat is het belang van een gemeenschappelijk beleid in Europa?
Nou, ik denk dat dat een heel groot belang is, omdat wij eigenlijk historisch al best wel veel voedsel produceren, omdat we veel vruchtbare grond hebben.
Als Nederland of als Europa?
Als Europa wel, ja. We zeggen vaak in Nederland al beste boeren van de wereld, de meest vruchtbare landbouwgronden, maar ook elders in Europa zijn er fantastische landbouwgebieden. Ja, zeker. Ja, en ook heel vruchtbare landbouwgronden.
Ja.
Maar een deel van de plattelandse economie hangt daar ook van af. Dus we zien in landen best grote problemen ontstaan, ook als gevolg van klimaatverandering al. Dat jongeren wegtrekken van het platteland, ook niet meer in de landbouw willen werken. Uh-huh. Waardoor hele gebieden vergrijzen en verschralen.
Noord-Frankrijk is een goed voorbeeld.
En dat gaat heel hard. Ook het binnenland van Frankrijk, binnenland van Spanje.
Hele dorpen staan leeg.
Ja, is ongelooflijk.
Dorpen van Europa.
Ja, maar het is heel triest natuurlijk als je er echt naar kijkt. Ja. En als we kijken naar het grotere perspectief, naar wat er is er nou helemaal gaande in de wereld, dan denk ik, nou, dan mogen we als Europa nog wel een goed plan gaan maken. Want wij hebben niet meer zoveel te ruilen. Er is natuurlijk een veel groter spel nog weer gaande als we kijken naar geopolitiek, waarbij China, Rusland, Verenigde Staten, hun plek in de wereld.
Heel slim over.
Maar dat mag hoor, dat mag.
Voor een random land noemen.
Ja, wel eens een keer verkeerd is het wel jammer.
Malta.
Onderschat de landbouw in Malta.
Nee.
Wist jij dat er een hoeveelheid aan bos bijkomt ten opzichte van hoeveelheid van Malta, toch?
Cyprus.
Cyprus. Ja, potato.
Zo close.
Als we heel even ga je om een politieke analyse afmaken.
Graag.
Dankjewel, Joris.
Ik hang aan je lippen.
Ik had het nodig, blijkbaar. Nee, volgens mij moeten we als Europa wat te ruilen hebben. We hebben niet veel delfstoffen. Energie is best wel een issue.
Interessant.
Dus laten we vooral kijken waar zijn we wel goed in. En hoe kunnen we dat ook zo goed mogelijk benutten. En dan kijk ik zeker naar voedsel. Want ja, een deel van die kostbare, waardevolle landbouwgronden zijn wel hier. Laten we die dan ook gaan gebruiken. En laten we ervoor zorgen dat er nog mensen zijn die op ons continent ook boer willen worden. Ja. Okay. Dus ik denk, daar is een plan voor nodig. Dat ligt er nu nog niet. En een groot deel van de verwijten, ook uit die verschillende landen, inderdaad in de richting van Brussel, gaat natuurlijk over de Europese Green Deal. Die ergens wel, ook voor de landbouw en ook voor het voedselsysteem, die stip op de horizon zetten. Maar dat landen niet zo goed. Want de meeste boeren denken, joh, dit komt vooral met verboden en wat niet meer mag. En hoe dan wel?
Is dat ook waar die farm to fork in zit? Ja. Dat je 25% biologisch zou moeten gaan telen in 2050?
2030.
2030?
Ja, ga er maar aan staan.
Ja, ja, dus nee, dat soort dingen.
Dat zit erin, maar ook ambities voor minder gewasbeschermingsmiddelen.
Allemaal te gek, toch?
Minder meststof. Allemaal te gek, ja. Bedoel je het positief of negatief?
Ja, positief.
Nou ja, ik zou heel graag telen met minder gewasbeschermingsmiddelen, minder meststof, zeker.
Exact. Ja. En dan dus een oplossing van de overheid krijgen om dat ook te kunnen doen.
Nou, een oplossing van de overheid is iets anders dan natuurlijk een doel wat gesteld wordt.
Of een kader van de overheid waarbinnen je dat zelf zou kunnen doen.
Ja, en dat spreekt me als ondernemer natuurlijk ook aan. Dat niet dicht geregeld is en dat mijn plan al is uitgetekend. Maar vooral dat ik daar zelf mijn plan in kan maken.
Juist.
Het punt is, dat plan, dat is eigenlijk niet te maken. Omdat het heel erg top-down is bedacht. We weten wel ongeveer waar we uit willen komen. Maar we weten niet hoe. Want de kostprijzen zijn omhoog gegaan. Maar de consument, de consumentenvraag is niet veranderd. Dus ook als je het hebt over het opleggen van een percentage biologische productie. Ook als je het hebt over het reduceren van gewasbeschermingsmiddelen of antibiotica in de veehouderij.
Of überhaupt vlees.
Überhaupt vlees. Op het moment dat de consumentenvraag niet verandert, ja, dan kom je als boer, als producent, kom je gewoon klem te zitten. En dat zien we nu. Dus wat ik zou willen vragen, eigenlijk aan de overheid, een stukje aan Nederland, en ze zijn nog lekker aan het formeren, dus dat kunnen we nu ook nog meegeven. Maar natuurlijk ook naar die Europese verkiezingen toe. Kom nou met een plan. Kom met een voedselstrategie.
Ja, en hoeveel jaar zou zo'n voedselstrategie moeten omhelzen?
Nou, ik denk, we zitten nu in 24, dan is 2030 heel kort. Dat zijn 6 oogsten, hè? Dan zijn we er al. Ja, dus ik kan eigenlijk maar iedere oogst een klein stapje zetten. Hoe kan ik zelf beter worden? Hoe kan ik van mijn collega's leren? Dus ik vind 2050 een heel logisch getal. Ook omdat een deel van de andere ambities van de Europese Unie in die Green Deal op het verminderen van uitstoot ook naar die 2050 toe gaan.
Mm-hmm.
Nou, laten we daar dan een langjarig plan voor maken. En laten we daarbij voor zorgen dat de overheid, boerenorganisaties, wetenschap, dat die weer bij elkaar gaan zitten en ook met vertrouwen in elkaar keuzes gaan maken. Zonder dat het continu van bovenaf is opgelegd. Zonder dat er een potentieel is waar je ook naartoe kunt gaan als boer. Want dat ontbreekt nu.
Ja, en dan heb ik nog één vraag gedaan. Ik zie ook wel andere popelen. Nou,
op zich,
nou was er voor stikstofreductie wel een vrij lang plan. Het gevaar van een lang plan is dat je dan vrij lang weer niks doet en dan opeens weer. Dus hoe kun je dat dan wel voorkomen?
Nou ja, volgens mij gaat voedselstrategie niet over het opleggen van die doelen of misschien tussentijdse doelen. Volgens mij gaat dat veel meer over hoe gebruiken we de kracht en de kennis en de kunde van de lidstaten om die stappen te gaan zetten. Want als jij een langjarig doel stelt, bijvoorbeeld voor 2050, dan is het niet belangrijk dat we allemaal in 2050 daar staan. Dan is het belangrijk dat mensen gaan lopen. Dat ze zelf tempo gaan creëren. Dat ze elkaar daarin inspireren, meenemen. Dat er van elkaar geleerd wordt. Super belangrijk op het boerenerf. Ja, volgens mij, als we die stapjes maar gaan zetten. En dat is een onmisbaar onderdeel. Als die consument dat ook gaat vragen en daar is die wil om te gaan betalen, ja, dan kan dat. En dan kunnen we veel schoner, veel duurzamer.
Ja, ik heb wel een zorgpunt of de.
Ik mij het woord geven, toch?
Oh ja, ik ga het. Maar wel of dan de consument de eerste is die dan verantwoordelijk is voor het veranderen van gedrag. Ik zie toch wel dat de overheid, mensen van het CDA, aanzet zijn om een visie te formuleren waar ik me achter kan scharen.
CDA 5 zetels in de Tweede Kamer. Dat ging niet echt meer de partij
misschien
die.
Misschien is dat omdat jullie al een tijdje geen visie hebben.
Ja, zouden dat durven zeggen, ja?
Nou,
volgens mij is dat namelijk niet misgegaan op landbouw.
Niet op landbouw.
Nee, maar volgens mij het punt is wel, want kijk, goed verhaal. Het is geen CDA stem, nee, dat grapje. Maar ik zou er zo op stemmen.
Nou, ik vind inhoudelijk CDA.
Dit is een goed verhaal, maar en ook dat uiteindelijk er wordt continu alle ballen op de landbouw gezet. En uiteindelijk gaat het erover op het moment dat dat niet uit kan, op wat voor manier dan ook, dan kan je niet verwachten van een ondernemer in de landbouw of in een andere sector om daar echt grote stappen. Er was van onlangs ook weer een Wageningen rapport uit. Op deze manier, in deze markt, kunnen boeren, ondernemers, die de verduurzaming helemaal niet betalen. Al zouden ze het willen.
Ja.
Dus het gewoon, ja, dan kan je over een discussie, maar dat is gewoon, dat kan je economisch berekenen.
Ja.
Wat jij dan nu wel doet en het landbouwverhaal, kan ik een heel groot deel met je mee. Alleen dan wordt die bal dus weer ergens anders gelegd. En daar is natuurlijk wel ontzettend ingewikkeld wat voor dingen je nou zou moeten doen om die consumentenvraag aan de gang te brengen. Hè? Want en ook daar, dan gaat het niet over CDA, maar er zijn natuurlijk best wel wat partijen die niet de politieke wil hebben gehad de afgelopen jaren om echt in te grijpen op consumptie als het over vlees gaat of over. Dus dat is best wel ingewikkeld. En ik denk dat jij misschien ook wel met. Nee, dat ga ik, zo ga ik een vraag niet formuleren. Maar dat, dat consumentengedrag uit zichzelf verandert. Daar is wij ook weinig bewijs voor afgelopen tijd. Hè. We roepen dat we allemaal biologisch of allemaal minder vlees. En als je in de cijfers kijkt, dan verandert dat heel. Dus ik sluit me even aan bij Karsten. Van welke visie of wie moet dan. En misschien niet dat helemaal dat uitgedacht is. Maar wat zijn jouw gedachten over aan die kant. Welke interventies er nodig zouden zijn om. Consumentengedrag te sturen of wie anders een deel van die rekening van die verduurzaming op zich zou moeten nemen?
Nou, ik hoop al dat je deze vraag zou stellen.
Nou, gelukkig.
Waarop het antwoord
niet zoveel woorden van nodig.
Waarop het antwoord natuurlijk is de keten. Inderdaad.
De lange of de korte keten?
De keten.
Oh, de keten.
Welke keten dan ook. Nee, uiteindelijk, ondanks las ik er nog een boek over overigens. Als consument hebben we natuurlijk de illusie van wij bepalen zelf wat we in ons boodschappenmandje doen. Wij bepalen zelf wat wij precies consumeren. Nee, dat wordt voor een heel groot deel voor ons bepaald. En daarnaast vind ik ook altijd even belangrijk om te noemen. Wat wij in Nederland produceren, dat is niet per se voor de Nederlandse consument. Nee. Dus ook daar zit best wel een zoektocht in hoe gaan we dan de productie in Nederland ook voldoende laten matchen bij wat onze Nederlandse consument vraagt. En die vraagt iets anders wanneer het gaat over goedkoop voedsel als op landschap bijvoorbeeld, of op biodiversiteit hier lokaal. Nee, ik denk dat we helemaal niet moeten wegkijken van eigen verantwoordelijkheid als boeren. Want daarin hebben we stappen te zetten om een stukje te verduurzamen. Dat we ook niet moeten wegkijken van de overheid, die uiteindelijk toch voor ons allemaal als inwoners van Nederland, waar we het dan nu over hebben, stappen moet zetten die wij als individu eigenlijk niet kunnen en misschien ook niet per se willen zetten. Mm-hmm. En daar kunnen best prijsprikkels onderdeel van de oplossing zijn. Dan kunnen best sturende maatregelen in die richting van boeren ook in helpen. Maar dan gaat het om dat we niet langer zeggen top-down deze percentages, maar dat mensen weer echt met elkaar aan tafel gaan. Dat betekent ook een actieve rol voor landbouworganisaties. En niet alleen maar zeggen, deze stip op de horizon bevalt ons niet, dus we gaan niet meer aan tafel.
Daar ben ik het helemaal eens, maar dan is wel de vraag, wat moet de keten dan doen? Want de keten is natuurlijk ook, dit is een beetje, en dat leg ik niet bij jou neer, maar worden steeds ballen overgegooid. Hè? Dus want als je met de keten in gesprek gaat, dan zeggen ze ja, maar de boeren dit. Of de overheid krijgt meestal altijd
de retailers.
De bal. Nee, dan moet het erin. Dus even misschien een paar concrete richtingen, prijsprikkels noem je al, maar wat. En de overheid vind ik eigenlijk terzijde, want die weten we best wel wat die zouden kunnen doen. Inderdaad, prijsprikkels op het gebied van vlees beprijzen, groente en fruit misschien, btw. Nou, er zijn ook allerlei voor
het zijn best opties.
En die zouden natuurlijk voor een deel zou je de groen-blauwe diensten of de diensten die boeren nog meer aan het landschap geven, die zou je kunnen bijvoorbeeld kunnen betalen. Dat stond allemaal in het landbouwakkoord.
Ja.
Niet helemaal voldoende, geloof ik, maar ging die richting op. Maar wat verwacht je van de keten, om het ietsje concreter te maken?
Nou, ik heb toevallig een heel mooi praktijkvoorbeeld. Biodiversiteitsmonitor akkerbouw. Een nieuw initiatief. Nou, Hidde die gaat bij de microfoon zitten.
Hidde was al.
Ik was even afgehaakt.
Hij is maar aan deze zin niet
al. Al een keer gegaapt en die is er nu weer bij.
Waarvoor dank. Nee, de biodiversiteitsmonitor akkerbouw is een initiatief van onder andere BO Akkerbouw samen met ketenpartijen. Hoe gaan we nou kijken hoe we boeren, akkerbouwers in dit geval, de naam zegt het al, gaan belonen, niet alleen voor biodiversiteit, maar ook voor klimaatactie, ook voor verminderde milieu-impact. En dat wordt niet betaald door de boeren zelf, wordt voor een deel betaald door boeren zelf die extra inspanningen doen, maar dat wordt ook betaald door de keten. Dus verschillende coöperaties, COSEN, AVB, Agrifirm, doen allemaal wat geld in een potje met geld. En dat potje, dat wordt voor een deel herverdeeld, want dat wordt dus op die boeren die daaraan deelnemen, wordt het dan uitgekeerd, zodat zij stappen kunnen gaan zetten en ook voor een deel kunnen gaan experimenteren en dat weer aan andere boeren kunnen laten zien.
Leuk.
Eén stapje erboven, want je noemt het potje met geld en dat is natuurlijk de crux. Ergens moet er in ieder geval een verdeling, andere verdeling komen en misschien zelfs meer geld richting de boeren of in het systeem komen. Dat is natuurlijk wel de vraag van wie gaat dat geld in dat potje
typisch
stoppen?
Typisch Nederlands vraag je dit, hè?
Ja, nee.
Dat, is dat zo?
Wie gaat dat betalen?
Nee, ja, wie gaat het betalen? Ja. Dus, want ik heb ook wel eens met ketenpartijen in bijeenkomsten gezeten. Mm-hmm. En toen ging het ook over regeneratieve landbouw. Ook weer zo'n buzzword, maar in ieder geval. Ja. Dat is een methode van landbouw waarbij je minder middelen kunt gebruiken. En dan vaak heb je ook wat minder opbrengst, in ieder geval aan het begin. Ja. En dan ging het over dat een ketenpartner was aan de tafel en die zei, ja, dat is dan minder opbrengst. En dat die transitie moeten wij helpen vergoeden. En dan kunnen we niet verwachten van de overheid, ook niet van de consument. Dat moeten wij zelf gaan betalen. Ja, dat was achter gesloten deuren. Ja. Maar dat is wel. Maar gaat dat lukken? Hè? Gaan we, want dat moet dus ergens ofwel door een overheid worden opgehoest, maar dan betalen wij het zelf. Mm-hmm. Ofwel uit de marges van de keten komen, maar dan betaalt de aandeelhouder het. Of de indexbelegger, de
consument.
Als het
doorbrekend, de consument.
En het is een hele moeilijke vraag, weet ik wel. Maar waar zoeken we dat ontbrekende geld?
Nou ja, ik denk dat daar een heel logisch antwoord op is. Want behalve onze eigen boerencoöperaties, waarmee we dus eigenlijk als boeren dit zelf betalen, wat ergens een beetje vreemd is. Ja. Want ja, we proberen ergens aan te ontworstelen, een situatie uit te komen, maar uiteindelijk moeten we de oplossing zelf betalen, terwijl we er niet volledig schuld aan hebben. Twee hele belangrijke partners in dat traject zijn natuurlijk de bank. ABN AMRO en Rabobank doen hier aan mee. En de provincie. Dus inderdaad, die overheid zijn we allemaal, betalen we allemaal. Maar ja, dat gaat volgens mij over zaken waar een overheid ook verantwoordelijk voor is. Ja. Voor die keuzes die de individuele consument soms wel wil maken, soms niet kan maken, om hiermee aan de gang te gaan. En ja, dan hoop ik ook dat het
dus de keten en de banken moeten iets inleveren en de overheid moet bijchippen.
Nee, ze moeten allemaal iets ondersteunen om transitie vorm te gaan geven.
Ja. Maar daar zou het dus eigenlijk vandaan moeten komen.
Ja, en ik vind op het moment dat ketenpartners, zoals coöperaties, zoals banken, daar ook eigen ideeën over hebben. Joh, het moet duurzamer om daar dan ook boter bij de vis te doen. Ja, dat vind ik ook getuige van leiderschap. En anders gebeurt er ook niks, hè?
Ja. Ja, en even
laten we luisteren.
Ik als leek, ik hoor dus heel vaak dat we dus heel vaak eten maken voor de export. Kunnen we dat dan niet gewoon niet doen? Dat we dan gewoon het eten wat hier wordt geproduceerd dan gewoon hier verkopen? Waarom kan dat niet?
Ja, kan.
Ja. Oké, ik had een ander verhaal.
Ik vind van ja, ik wil helemaal op de beste gronden iets meer in een bepaald surplus creëren waar je de rest van Europa mede mee voedt. Vind ik juist wel mooi.
Ja, ik vind het ook wel mooi, maar als we het hier zouden kunnen verkopen, waarvan dat wij het moet naar Italië en dat wij dan uit Italië dingen krijgen die we hier hebben.
Is je daar beter en efficiënter kunnen produceren, toch?
Ja, ja. Lijkt me logisch.
Maar dat is inderdaad een leuke vraag. Een vraag die tot een lang antwoord kan leiden, maar dat,
ja, laten we dat
komt
niet doen.
Er in principe door omdat die markten gewoon geïnternationaliseerd zijn. Dus wij exporteren inderdaad veel in Nederland. We importeren ook weer heel veel. Dus ja, dat is een keuze die eigenlijk al in de jaren 80 daarvoor gemaakt is. Waardoor, ja, als je dat zou willen ontvlechten, dan zou het betekenen dat je alleen voor Nederland zou gaan produceren. Ja, waarom zou je dat doen? En dan zou je een heel beperkt dieet kunnen volgen.
Nou ja, ik denk dat ik überhaupt af moet van het feit dat import en export binnen een verenigd Europa misschien van tafel moet. Dat allemaal gewoon lokaal is, maar dat we niet meer
dat is ook een manier van kijken die niet, nou, die in ieder geval wel wat denksprongen nodig heeft in het maatschappelijk debat.
Nou, dat gaan we dus niet nu doen. Maar
jij hebt die gemaakt.
Maar de volgende keer is het dit. Ik maak
je loopt je tijd zo ver
vooruit. Nee, laatste kans voor jou om mooi af te ronden.
Ja, zeker. Nee, voordat we het hele exportkind met het badwater weggooien, laten we niet vergeten dat we in Nederland ook goed zijn in bepaalde dingen. Heel goed en heel duurzaam produceren.
Zoals uien.
Onder andere uien, maar inderdaad.
Ik ben in landen geweest waar overal in Ghana en in Senegal, alsof als je daar ergens kwam, allemaal Nederlandse uien.
Ja, ja, dat is ongelooflijk.
En dat is te gek ook.
En die komen misschien gewoon van mijn Drentse zand. Ja, bizar. Ja.
Ja. Niet eens zo vruchtbaar, niet eens zo heel vruchtbaar.
En een opbrengst zitten.
Oké, deze discussie gaan we nu niet aan. We gaan door naar het derde feitje. Iets luchtigers. Joris Lomen.
Ja, dat is
ja, jezus.
Ja, we gaan nu echt heel diep afdalen. Nee, ik zeg nog een keer dat ik bezig ben met het schrijven van een boek. Boterkaas en havermelk. Komt in september uit. Ja, jij pakt ook altijd elk moment om reclame te maken.
Joris, nee, dus je niet gaan.
Ik zit in de researchfase. Nee, en ik ben de naam van Vaclav Smil. Dat is een wetenschapper, auteur. Die komt al best wel lang voorbij. Veel discussies, debatten die wij hebben gehad. Ik zou trouwens eerst even mijn feitje doen.
Ja,
we eten. Sorry?
Wat is je feitje?
Mijn feitje is, we eten en drinken aardolie.
Speak for yourself.
Nee, jij dus ook. En jij ook.
Lekker.
Want ik ben dus eigenlijk een beetje in de ban van het boek, het laatste boek van Vaclav Smil, een wetenschapper. En dat is zo'n naam die heel vaak in debatten, vaak met nog wat oudere heren, die onder andere op Foodlog zich begeven, vaak voorbij. Dan gaf ik een of andere mening en zei, ja, dat weet je niet. Heb je Vaclav Smil wel gelezen? Dat ik, nee, dat heb ik niet gelezen. Zo'n boek,
niet
te doen.
Door te komen.
Echt, ja. Hier heb er drie liggen.
Ik kan niet schrijven. Ik heb er ook drie gekocht. Mijn gast kan niet schrijven.
Ik kan niet eens zijn naam schrijven.
De editor kan er wel iets aan verbeteren.
Nou, maar dus, goed nieuws voor mensen die mee willen doen met mannen op discussiëren op Foodlog.
Hij gaat een podcast.
Nou, daar gaan we het nu bespreken. En hij heeft een nieuw boek dat heet How the World Really Works. En dat is best wel te doen.
Wel een samenvatting van al zijn boeken. Toch?
Volgens mij wel.
Maar ook dus wel een hele pedante witte mannen. Ja. Ik zal het even uitleggen, jongens. Zo werkt het.
Ja. Oh, nou, ik kan niet wachten tot ik het kan lezen.
Nee, maar even met alle respect. Vaclav Smil komt uit 1943. Dit is echt heel grijs. Is een vooraanstaand wetenschapper. Toegewijd aan onderzoek op het gebied van energiemilieu en bevolkingsveranderingen. Hoogleraar, emeritus aan de Universiteit van Manitoba. En 47 boeken geschreven en meer dan 500 wetenschappelijke artikelen. Dus nou, of hij nou precies weet of de wereld werkt, maar hij weet wel. Hij heeft zich erin verdiept.
Hij weet wel dingen. Ja.
Dus hij is Tsjechisch-Canadese wetenschapper. En hij is ook nu lijkt wel, want hij was dus populair bij de Foodlog-mannen, maar hij lijkt ook toch wel internationaal door te breken, omdat onder andere ook Bill Gates heel enthousiast over hem is.
Nou, dan weet je het.
Nou ja, dus dat staat dan op de voorkant. Dan denk ik maar. Maar goed, wat hij eigenlijk in dat boek doet, en dat is wel, kijk, of het nou het boek is waarin staat hoe alles werkt, is nog een beetje de vraag. Maar hij legt wel even een hele nuchtere analyse over hoe wij de welvaart in de wereld in de afgelopen, nou, hij haalt de hele geschiedenis erbij, maar laten we in ieder geval zeggen, afgelopen 150 jaar hebben opgezet. Dus hij beschrijft eigenlijk wat nou de bouwstenen zijn die ervoor zorgen dat wij zo'n welvarende wereld hebben. En dat zijn niet allemaal romantische leuke dingen, maar hij noemt kunstmest, plastic, cement en aardolie, fossiele brandstoffen. Dat de vier bouwstenen zijn van de geïndustrialiseerde en de welvaartwereld waar wij allemaal in leven. Ja, dat zijn allemaal dingen wat ook een negatieve connotatie gaat vanaf. Hij zegt dus ook, dus niet iemand die zegt van dat is top. Die zegt, nee, dat is gewoon zo. Ja. Onderbouwd met cijfers. En hij zegt ook, ja, dat heeft allerlei negatieve effecten. En klimaatverandering is een verschrikkelijk grote uitdaging. Daar moeten we iets mee doen. Maar het is op dit moment de feit. En hij probeert in het boek eigenlijk neer te zetten om ons allemaal te verlichten met wat weer informatie als we dit soort gesprekken gaan voeren. Van dit is de baseline, hier komen we vandaan. Betekent niet dat we nu of we moeten zeggen, hel en verdoemenis, we gaan het allemaal niet halen, want de doemdenkers, daar heeft hij niks mee. Of we moeten zeggen, daar geeft hij een kleine sfeer aan Hidde, zonder dat hij Hidde kent. Al die optimistische mensen die roepen, ja, nee, maar met technologie kunnen we dat allemaal veranderen. En kijk, waterstof en superleuke, allemaal innovaties, het gaat allemaal. Want hij zegt, nou, dat is nog best wel ingewikkeld. Dus zijn punt is, en daar was mijn feitje. Hij heeft een mooie quote ergens in het boek, wat ik even heb laten vertalen door ChatGPT, is dat hij zegt van, hij omschrijft hoe de landbouwontwikkeling en de transitie waar we het hier ook over hebben gehad, hoe dat heeft plaatsgevonden. Hoe we dus bijna 9... Nee, hoeveel mensen hebben we nu op de wereld? Bijna 8 miljard mensen weten te voeden.
Zit het er al op 9?
Nee, nog niet. 7, nog wat. Bijna 8 miljard mensen op dit moment weten te voeden. Wat ook echt een ongelofelijke hoeveelheid mensen is in de geschiedenis van de mensheid.
Lukt bijna.
En dit is allemaal gelukt door toepassen van kunstmest, van industrialisatie van de landbouw. En dat dus ook energie en de dichtheid van energie. En dus ook aardolie, fossiele brandstoffen in de vorm van de trekkers waar jij mee rijdt, maar ook de hele internationale waardeketens met vrachtwagens en boten en kunstmest gewaast, wat gemaakt wordt onder hoge druk door middel van gas. Allemaal fossiel. Wat op fossiele energie draait. En hij zegt, nou, en daar ook nog allemaal bijzondere technologische innovaties, echt eureka-momenten, zoals de ontwikkeling van kunstmest, maar ook allerlei tegenslagen en oorlogen en allemaal gedoe die ons tot hier had hebben geleid. En die zegt wel, oké, al deze kritieke interventies, dus alle dingen die we hebben gedaan, hebben een aanzienlijke en stijgende hoeveelheden fossiele brandstof vereist. En zelfs als we proberen het mondiale voedselsysteem zo snel mogelijk te veranderen zoals realistisch haalbaar is, zullen we nog decennia lang getransformeerde fossiele brandstoffen eten. Hetzij als broden of als vissen. Ja, en dat vond ik wel een quote waar je inderdaad depressief van kan worden, maar wat een bepaald soort realisme onder de huidige discussies legt.
Extinction Rebellion zegt, volgend jaar hebben we geen fossiel meer. Dat kan dus gewoon niet.
Dat zegt Extinction Rebellion. Ja, ja. Nou, dat hij zegt, en dat onderbouwt hij met inderdaad de cijfers waar we tot nu zijn, dat dat dus niet, in ieder geval niet volgend jaar kan. Nee. En hij schetst vervolgens wel allerlei paden waarbij hij wel zegt van, nou, we kunnen dit verminderen, we kunnen dat. Dus het is ook niet zo dat het helemaal niet kan, maar dat we wel ons moeten realiseren in hoeverre, en dan gaat nog één ding, dat hij continu nadenkt vanuit energie, hè, dat we als mensen ons bewegen op deze aarde doordat we energie hebben in onszelf stoppen en onze maatschappijen op basis van eerst mensen en paarden energie hebben opgezet en steeds nieuwe energiebronnen zijn gaan. En fossiele energie is zo'n dichte vorm van energie waarbij echt zoveel energie niet in de geschiedenis ooit naar voren is gekomen, dat we zoveel energie tot onze beschikking hebben. Dat heeft ook voor die explosie van welvaart en mensen gezorgd. Nou, als dat je baseline is, dan kan je zeker dingen doen om te verminderen, minder kunstmest, minder, maar wel in een ofwel in een hele grote trade-off met onze welvaart. En dat is iets, daar hadden we laatst, wilde ik daar een feitje over doen, dat durfde ik toen niet. Rondom
over de klimaattop.
Ja, over de klimaattop. Ja. Dat toen de voorzitter daarvan zei van, nou ja, we kunnen nu niet stoppen met fossiel, want dan moet die allemaal weer in holen gaan leven. Nou, er was allemaal discussie over. En dat is het klimaat.
Dus. Nou ja, heeft hij gechargeerd.
Kijk, die opmerking helpt niet echt. Nee, dus ik wil niet zeggen dat nou heel goed is. En het is ook niet zo handig dat hij de directeur is van een fossiele brandstofbedrijf. Maar het is wel, dus in die lijn, denk ik dus niet dat je daarmee kan zeggen, we moeten stoppen en we moeten doemdenken, of we worden klimaatontkenners, want het maakt allemaal toch niet meer uit. Maar wel dat we iets minder makkelijk over, ja, we kunnen toch gewoon een beetje minder kustmest, we kunnen toch gewoon een beetje minder dat, of we kunnen toch morgen stoppen met zus en zo. Ja, realiseer je dan op welke basis onze maatschappij is gebouwd.
Ja, jij noemde één interessant dingetje, wat
in dit verhaal één dingetje.
Nee, sorry, ik vond een
we hebben een hele lange
heel veel hele interessante dingen. Eén interessant ding waar ik op wil reageren.
Oh.
Dat was jij zei,
hou hem scherp.
Wat steenkolen en gassen zo. Ja,
als je gaapt bij haar verhaal, dan daarna wordt het gewoon lastig.
Je krijgt hem terug. Hoe dan ook.
Sorry, ga verder.
Nee, jij zei wat steenkolen en olie en gas zo sterk maakt, is dat ze zo'n geconcentreerde hoeveelheid energie zijn. En dat heeft een hele erge boost gegeven in onze welvaart. Ja. Eigenlijk wat al die fossiele brandstoffen doen, is natuurlijk eigenlijk dat ze manuele arbeid vervangen. En nu kan je per kilogram heb je in één keer 5000 paarden. Misschien zijn het wel 50.000. Echt belachelijke hoeveelheid. En dat is wel interessant. Ik las ook, ik heb stukjes van Smil gelezen. Ik ben niet zo ver gekomen met jou. Maar hij zei, we leven in eigenlijk wat er steeds gebeurt is dat de ene energiebron wordt vervangen door een andere. En eigenlijk is dat altijd een steeds densere vorm van energie.
Dus hout naar steenkool.
Ja, zo van hout naar steenkool. En ik heb het even opgezocht. Dus hout heeft een energieinhoud van 16 megajoule per kilogram. Steenkool 24, gas 55. Best wel hoog. Steeds hoger. En daarmee kan je steeds makkelijker meer doen. Dus het wordt steeds makkelijker om je welvaart te creëren. En dat we dus nu ook een transitie doorgaan. De eerste eigenlijk. Dat we misschien wel naar een mindere energiebron gaan. Dus een energiebron die eigenlijk minder, zoals zon en wind hebben dus natuurlijk veel meer.
Minder.
In dit geval is dat meer ruimte dan
van energie.
Ja. En toen heb ik ook nog even, dat is ook een beetje stokpaardje, maar ik heb nog even opgezocht wat de energiedichtheid is van uranium. De brandstof van kernenergie. Dus ik let nog even in de herhaling. 16 megajoule per kilogram is hout, 24 steenkool, 55 gas, 3.900.000 is uranium. Dat is ongelooflijk. Eigenlijk ook hier denk ik, je moet dus eigenlijk, wil je heel veel energie gebruiken en heel veel nodig hebben en daar heel weinig impact voor hebben. En die energie dus ook goed gebruiken, moet je toch over naar kernenergie.
En zon en wind?
Ja, dat is iets moeilijker te vergelijken, maar dat is 1 kilojoule per meter. Zij gaan
dat
natuurlijk
is één.
Één, ja, per meter.
Waar ik nog wel nieuwsgierig naar ben, Joris, ik vind het een super interessant feitje. Is er ook al een follow-up of een onderzoek naar de potentiële impact op onze welvaart, inderdaad, als we dus die volgende stappen gaan zetten? Heb je daar cijfers over?
Ja, als je naar kernenergie gaat, is er niks aan de hand, denk ik. Toch?
Ja, dat was natuurlijk niet mijn vraag.
Nou ja, maar ik denk dat de kern is van de duurzaamheidsdiscussie eigenlijk die jij stelt. En dat is, want daar hebben we het in de eerdere aflevering ook over gehad. Hè? Groei of degrowth. Het kan natuurlijk. Kijk, alles kan. Het zijn allemaal politieke keuzes. Als wij zeggen, we willen een minder energiedichte, even iets wat je nooit mensen hoort zeggen. Ik wil graag een minder energiedichte maatschappij. Ja, het kan wel. En dan gaan we ook anders leven. En dan gaan we, maar dan moeten er waarschijnlijk ook een aantal keuzes gemaakt worden. Misschien in je eigen welvaartsniveau. Maar je kan ook nog eens keuzes maken over of mensen wel genoeg te eten krijgen. Dus dat zou in principe een politieke keuze kunnen zijn. En dat is eigenlijk niet een beetje de lijn waarop hij zit. Hij zit wel van hoe kunnen we nou met zoveel mogelijk welvaartsbehoud. Hij is overigens ook heel erg kritisch op de consumptiemaatschappij en de verspilling en et cetera. Dus hij is een wetenschapper, dus het antwoord is vrij saai. We moeten minder verspillen, we moeten minder dit, we moeten allerlei dingen veel efficiënter gaan regelen. En we moeten wel manieren zorgen waardoor we die transities wel kunnen versnellen naar minder vervuilend. Wat hij daar ook over zegt is dat we soms wel eens denken, we zitten al in de, we hebben de transitie van steenkool hebben we al gehad. Hij zegt, nou mondiaal, dat is helemaal niet zo.
Zelfs hout nog, toch?
En hout voor een aantal delen. Dus die transities die gaan veel langzamer dan we eigenlijk denken. Dus we zitten nog helemaal in de transitie van de eerste energiebronnen. Ja. Dus en dat zie je natuurlijk in landen die opkomend zijn. Die gaan gewoon aan aardolie. Dat is al best wel een goede ontwikkelde vorm van energie, zeg maar. Maar dit is de kern. Wil je het anders? Ja, dan zou het minder moeten. De vraag is wel of dat kan. Mijn vraag is wel of we dat gaan doen, zeg maar. Of zo'n transitie gaat zijn naar, we gaan minder energie gebruiken. Of wordt het toch, we gaan het op een andere manier gebruiken. Meer hergebruiken met ook een mix van kernenergie en andere bronnen daar meer in. Zodat we dat welvaartniveau wel een beetje kunnen behouden. Wat hij ook nog zegt over soorten. Dat is een heel laatste. Maar dat, dus jij roept nu even, want ik wil heel even jouw punt debunken over, moeten we toch gewoon kernenergie gebruiken. Hij geeft voorbeelden over dat soorten energie voor sommige dingen natuurlijk helemaal niet te gebruiken zijn. Hè. Dus heel belangrijk is dat we vloeibare brandstoffen houden. En dat kan je misschien met waterstof, maar dat is nog helemaal nog niet zo ver. Dus je kan niet zomaar zeggen, kernenergie kunnen we op allerlei gebieden gebruiken om die energievoorziening te voldoen. Ja, klopt.
Oké, maar je kunt wel met een kerncentrale elektriciteitsdingen opwekken. En
zonder
auto's,
wind zijn er niet vloeibaar.
Ja, ik zou er dus ook niet tegen zijn. Ja.
Oké, we gaan naar het laatste feitje. Nou,
nog één, dus.
Ja. Ja, Hidde mag nooit meer als eerste zijn feitje doen.
Het was wel een lang feitje, maar nu hoef je dat hele boek niet meer te lezen. Dat is dan weer scheelt weer tijd.
Ik dacht nu net, ik pak het erbij.
Dat moet je doen.
Ja, zeker.
Oké, nou, leuk voor de luisteraars dat zelfs de mensen in de podcast al op een tandvlees lopen.
Ik niet hoor. Ik zit lekker in.
Je bent top fit.
Ik heb naar mezelf geluisterd.
Toch ga ik mijn feitje doen.
Heel leuk.
Nou, dankjewel. Een banaan is een bes en een aardbei niet. Ik dacht, ik doe het luchtiger. Ik voel een klein beetje een mismatch.
Hij werkt beter in het Engels. Bananas are berries, but strawberries are not.
Ja, maar eigenlijk is een aardbei een aardbes. Bij betekent bes. Maar dus eigenlijk, even heel kort, ik wou het helemaal niet over de aardbei hebben, maar we zitten daar nu in. Eigenlijk is het aardbei een schijnvrucht. Het is helemaal geen vrucht. De pitjes op de aardbei, dat zijn eigenlijk de vruchten. Want uiteindelijk is de aardbei dus niet een vrucht, maar een schijnvrucht. Dat wil ik even parkeren, maar waar ik het wel over wil hebben.
Show notes.
Maar hieronder staat wel in, ik kijk even jouw notes.
Ja, maar zal ik het gewoon zelf doen?
Agricult fruit.
Maar zal ik het eventjes zelf doen? Ja, maar ik wou dit stukje je net even overslaan.
Nee, daarom, en ik vond het
juist. Karsten had zo weinig ruimte in.
Ik ben zo benieuwd naar dit feitje, jongens.
Ja, even stil.
Hidde. Zal ik het zelf doen? Ja?
Je wil het overslaan. Ik wil niet dat je het overslaat.
Jawel, want ik wil het niet over de aardbei, maar over de banaan hebben, Hidde. En het is mijn feitje, dus zal ik het gewoon mijn feitje doen? Als je wil gapen, mag het nu. Oké. De banaan is een bes. Nou, om te beginnen, wat is een bes? Een bes is een algemene term die wordt gebruikt om verschillende soorten eetbare vruchten te beschrijven die over het algemeen klein, sappig en omhuld zijn door een schil.
Klein, sappig en omhuld.
Klein, sappig en
omhuld. Nee, ook.
Die grappen mochten we niet meer maken. Nee. Bessen kunnen zowel in het wild groeien als worden gekweekt. En ze komen in verschillende kleuren, smaken en texturen voor. Nou, we kennen allemaal natuurlijk de kruisbes en noem maar nog een paar.
Kruisbes, die heb ik lang niet gegeten.
Je hebt de braam. Wij hadden ze dus vroeger in de tuin.
Die waren lekker, maar die kan je ze nog ergens krijgen.
Lekker, maar ik
kun je in je eigen moestuin misschien.
Ja. Maar ja, ik had wel altijd dat ik dan in mijn gehemelte iets vraag niet lekker
dat
zou
zijn. Dat was
de vliegenschouders. Oh, ja, nee, ik heb hier een medestander, maar nee.
En de braam en ook de druif is uiteraard een bes. Maar er is nou natuurlijk altijd een discussie tussen, is iets nou botanisch een bes of is iets agrarisch een bes? En daar zit nou juist het verschil. Want feitelijk zijn tomaten, komkommers en bananen ook bessen.
En
in de botanische definitie van een bes zijn dit dus wel degelijk bessen. Maar die banaan, en dat is nog niet laatste dus, De banaan is een bes. Laten we dat, want die is klein, rond, sappig en omhuld.
Een banaan is niet rond.
Ook niet sappig.
Ook niet sappig. Nee. Maar ook niet rond, jongens. Dat is toch het eerste. Wat... Ja.
Rond stond niet hier in het intro. Klein, sappig en omhuld. Sappig.
Een banaan klein?
Ik vind een banaan wel sappig.
Maar ik vind hem zeker niet klein. En ik vind een aubergine ook niet klein.
Nee, maar ik slijp echt naar bij INC.
Ik vind het rond. Ik vind de banaan wel klein.
Okay.
Ten opzichte van een aubergine is een banaan klein.
Ten opzichte van jou is een banaan.
Nee, maar aubergine is ook... van mij is
maar
alles klein.
Is ook een bes.
De aubergine is ook een bes.
Maar die is ook klein?
Die is ook klein.
Okay.
Misschien als je ze uit je eigen moestuin haalt.
Ja. In verhouding tot het aantal megajoule wat wordt opgewekt... per vierkante kilometer is een banaan klein.
Okay, ja.
Maar de banaan... daar is een gevaar gaande wereldwijd. Want de banaan... Eigenlijk is iedere banaan elke banaan. Dat zou ook mijn feitje kunnen zijn.
Leuk.
Ja.
Leuk feitje gevonden.
Ja, maar ik vond... Toch de best, want ik stuitte dus op... Ik wou zoeken naar de ziekte die alle bananen momenteel bedreigt. Mm-hmm. En dat er een ziekte is die alle bananen bedreigt... is omdat we eigenlijk nog maar één soort banaan... Er zijn wel pockets met andere bananen... maar in de basis is er maar één. Dus de banaan die jij kent in de supermarkt... dat is eigenlijk een kloon. Dus altijd eigenlijk dezelfde banaan.
Het is niet eens een soort, want ze zijn allemaal hetzelfde.
Je eet dus nooit een andere banaan.
Nee, bizar is dat. En wat het is ook gek, want er zit ook geen
botanisch gezien en agrarisch.
Je hebt geen zaad. Er zit geen zaadje in.
Er zit geen zaad in. Nee. Nee, maar dat hoort ook niet in een op zich in een bes, want die is kleinsappig.
Nou, en al die andere dingen zitten
wel zaadjes.
Is het doel van een bes om zich te planten, is de vrucht. En daar
als jij een banaan in de grond stopt, komt er geen nieuwe banaan uit.
Nee, want als je kijkt naar de oerbanaan, dus een banaan voor veredeling, die moet je maar eens een plaatje zien, daar zitten allemaal hele grote, dikke zaden in.
Hele dikke zaden.
Ja, die hebben echt, en bijna geen vruchtvlees. En dat is allemaal, dat hebben we er allemaal uit veredeld. Nou ja, maar nu hebben we wel een probleempje.
Nou ja, want waarom deze banaan dus werkt, hij heeft gemiddeld een wat dikkere schil als de andere banaansoorten, waardoor die makkelijk vervoerbaar is en langer goed blijft. Ja, want je hebt wel eens, ik ben wel eens in landen geweest waar je van die roze kleine banaantjes hebt. En die hebben een redelijk dun schilletje.
Ja, wel lekker zijn.
Maar die zijn wel sappig.
Ja.
Die zijn wel sappig.
Die lijken meer, nou, rode banaan lijkt wat mij betreft meer op een bes.
Vind je dat het een bes rood aandoet?
Ja, associatie met bes is wel rood.
Ja, ja, of blauw.
Of blauw.
Ja. Of blauw. Maar niet de kruisbes is dus alweer wat anders. Maar goed, er is dus een ziekte en die heet de Panama-ziekte. Ik weet niet waarom die de Panama-ziekte heet, maar misschien is die daar ontstaan.
Dit had ik heel graag willen weten. Er komen wel op het feitje.
Een hoop, er komen wel een hoop bananen uit tropische plekken. De ziekte verspreidt zich via de bodem, waar de schimmel Fusarium oxysporum, het wortelstelsel van de bananenplant, binnendringt. Dit leidt tot verstopping van de vaten die water, dus vocht, dus sappigheid, en voedingsstoffen transporteren, waardoor de plant verwelkt en sterft. Wat de Panama-ziekte bijzonder zorgwekkend maakt, is dat er momenteel geen effectieve middelen zijn tegen deze ziekte. Of althans geen chemische of biologische bestrijdingsmiddelen. Bovendien kan de schimmel lange tijd in de grond overleven, waardoor herbeplanting op de plek waar ooit een ziekte is geweest vaak weer leidt tot nieuwe ziektes. Onderzoekers en Chris en Taters zijn bezig met het ontwikkelen van resistente bananenrassen en het implementeren van andere preventieve maatregelen om de verspreiding van de Panama-ziekte tegen te gaan. Je zou ook als bananenindustrie kunnen zeggen, moeten we misschien nog wat andere variëteiten weer terugkruisen?
Ja, maar waarmee dat dan? Toch wel dat kan niet, want er zijn geen zaden. Je kan niet veredelen. Dat is veredelen van een veredelen. Je kan alleen veredelen met stekjes. Dat is heel moeilijk. Een banaan kan niet veredeld worden, want er zijn geen zaden.
Maar je hebt toch nog wel ergens een ander...
Ja, dan moet je
kun je die rode bananen dan niet...
Ja, dan moet je helemaal opnieuw beginnen. Dat zou wel kunnen, inderdaad. Het is dus wel een keer eerder gebeurd. Want vroeger aten, dit is de Cavendish. En tot 1920 aten we de Gros Michel. Die is dus helemaal weggevaagd. Ja. Hetzelfde verhaal. Ja. Eén ziekte, alles weg.
Maar hadden ze toen niet zoiets laten op drie paarden werden in plaats van één?
Ja,
toen de tijd.
Ik was er niet bij in 1920.
Maar het is dus wachten totdat dit gaat gebeuren. Want er is
Maar ik hoor het ook al heel lang. Dat dit al heel gaat gebeuren.
Ja, net als de opwarming van de aarde.
Het areaal waar die ziekte is wel steeds verder. Hoor. Er zijn steeds meer landen waar het heel moeilijk is. Maar ik las ook dat vorige maand dat er een genetisch gemodificeerde Panama-ziekte-resistente banaan is goedgekeurd in Australië.
Maar hoe is die dan veredeld zonder zaad?
Ja, met gemiddeld genetische modificatie kan het.
Op basis van...
Kleine stekjes of de cellen. Maar dat is een van de weinige manieren om het te veredelen. Je kan het eigenlijk voor de rest niet veredelen. Dus je zou misschien terug moeten naar die andere... Maar,
en nog heel even, want ik net zei iemand... De bananen zijn gekloond.
Ja.
Ja, stekjes.
Maar dat klinkt ook best wel... Ik denk ook wel even op jouw terrein, maar... genetisch gemodificeerd, toch? Wat is het verschil tussen klonen en veredelen?
Nou ja, het is eigenlijk zijn het steeds stekjes. En wat je dus gebeurt is... Eigenlijk zo, je zei stekje, je hebt een... Hoe heet dat? Enten.
Enten, ja. Ja.
Enten, dat is het eigenlijk. Dus wat je doet is dat...
Precies. Enten. Nee, oké, maar dat is iets anders dan... Tenminste, klonen zit ik...
Nou ja, dus wat je steeds moet doen is je soort stekje van die oude plant. Ja. Die is ook allemaal natuurlijk... En die zet je weer naar voren. En dat doe je de hele tijd. Dus alles is steeds hetzelfde. Want dat het stukje waar je het opzet is natuurlijk ook weer die oude zelden.
Ja.
Dus er is geen enkele vernieuwing in die
banaan. Maar dat doen ze ook met wijn. Ranken. Ja. Ja.
Die zijn ook heel gevoelig voor allerlei.
En dat is ook een bes.
Maar daar zijn dus wel hele grote variëteit in soorten.
Ja, want je hebt de
bessen, druiven.
Ja, maar druiven hebben wel zaden.
En de syrah.
Ik heb wel het idee dat hier nog wat informatie, kennis, hiaten zijn... Nou, die we in de volgende episode nog een keer kunnen uitdiepen.
Die druif, met de druif wordt wel veredeld... want er zitten gewoon zaden in die druif. En hier zitten gewoon geen zaden. Dus je hebt geen enkel uitgangspunt om mee te veredelen. Behalve een soort, nou ja...
Maar het grote voordeel van als de banaan uitsterft... is dat hij dus in de lijn van alle bessen... is het niet de gezondste bes... Want hij is vrij hoog in de calorieën en in het kalium. Dus eigenlijk is het misschien ook wel een beetje een vorm van natuurlijke selectie.
Ja, nee, daar ga ik niet mee akkoord. Dat is echt een supergoeie snack. Ook al is hij dan is niet rond.
Hij is niet rond, maar hij is wel sappig.
Jij zegt dat een banaan ongezonder is dan een kruisbes.
Mijn diëtiste, die zei van alle... bessen die je kunt eten.
Nee, van alle soorten fruit. Come on.
Van alle soorten fruit is de banaan niet het beste.
Ik dacht serieus het ongezondste. Hoogste fruitsuiker.
Ja, echt. Dus,
maar vergeleken met alle andere voedsel nog steeds wel een redelijk genot.
Het is gezonder
een
dan
hamburger een... hamburger of een banaan.
Hangt er vanaf welk soort vlees je gebruikt. Want, ja,
dat geloof ik wel.
Ja, want er kunnen hele gezonde... Nou, dat is het laatste misschien, dat ik ermee afsluit. Als ik dus ziek ben en ik denk ik moet iets gezonds eten... Dan ben ik altijd getraind om dan aan groenten te denken. Maar eigenlijk zou een stukje vlees heel functioneel zijn... als je dus ziek bent om gewoon weer sneller... dus een broth of een soep.
Kippensoep
is eigenlijk wel een heel goed alternatief.
Ja, dat zei mijn oma altijd vroeger ook.
Ja, dus eet wat kippensoep. Ja,
had ze nog gelijk ook. Ja. Fantastisch.
Even ter afsluiting. waar komt de term moestuin nou vandaan? Ik heb tijdens het feitje van Joris... had ik wat tijd over.
Wie niet?
Dus ik heb even... het woord tuin komt van het oud-Nederlands woord tuin.
Dat betekent?
En dat, nou, wat hier staat, waar komt de term moestuin vandaan? Tuin komt van het oud-Nederlands woord tun, wat omheining betekent, gemaakt van een tenen vlechtwerk. Later werd het woord gebruikt voor een stuk grond dat omheind was. Moes betekent groente, gaar gekookt tot moes.
ja, ik weet wel dat de Warmoesstraat in Amsterdam... een van de straten waar, waar de groente de stad door binnenkwam. Dus geweldig moes heeft... Ja, ja.
Ja, dus
Amsterdammers vinden het weer een geweldig feitje.
Dus spijs.
Ja. Of Iris heeft zoiets van
ik zat erop te wachten. Spijs. Ja. Wordt Amsterdam nog genoemd? Ja hoor.
Mensen van buiten kennen hier wel de Kalverstraat wel. Nou, dat is de straat waar de kalveren naar de Dam werden gebracht.
En waar was het?
Om geslacht te worden.
En waar was dan... de Lawyerstraat. Daar heb ik ook een feitje over gezien ergens deze dagen.
Ja. En de Runstraat.
Ja, ook.
Dan gaan ze allemaal heel hard lopen. Iris, dank je wel voor je bijdrage. Dank je wel, Hidde. Joris. En ik zie jullie, of ik hoor jullie, of ik spreek jullie graag weer volgende week. Alvast bedankt voor het luisteren van deze aflevering. En tot de volgende keer. Doeg!